Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte, Romeinen 13, vers 8 tot 14. Te zingen psalmen, psalm 1, vers 1 en psalm 119, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Romeinen 13, vers 8 tot 14. Te zingen psalmen, psalm 1, vers 1, psalm 119, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Schriftlezing, gemeente, in de morgen nu vindt u in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de gemeente te Rome. En daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 14. Wij noemden u als de schriftlezing in het morgenuur Romeinen 13, de versen 8 tot en met 14, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde de zilven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
De Romeinenbrief, gemeente. Het past ons niet om binnen Gods woord onderscheid te maken alsof het ene Bijbelboek meer gewicht zou hebben dan het andere. Het is alles Gods woord. Neem niet weg dat deze voorliggende brief, de brief aan de Romeinen, in de geschiedenis van de kerk wel een bijzondere rol heeft gespeeld. Ik noem u 3 namen die u kent. Ik noem u de naam van Augustinus. En dan denk ik met name aan Romeinen 13, waarvan vanmorgen gelezen is. Ik denk aan Luther, de reformator. Dan gaan onze gedachten uit naar Romeinen 1. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En we denken als derde ook aan Kolberger, Romeinen 7, de bekende komma. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar voor zoveel meer mocht deze brief aan de Romeinen van grote betekenis zijn. De kanttekenaar in de inleiding wijst ook op de grote stukken die in deze brief behandeld worden. Het eerste grote stuk is het stuk van de rechtvaardigmaking, de rechtvaardiging van de goddelozen. Het tweede stuk wat heel nadrukkelijk hier wordt uiteengezet in de Romeinenbrief is het stuk van de heiligmaking, vrucht van de rechtvaardigmaking. Het derde, de verkiezing, Gods eeuwig voornemen, die hij verordineerd heeft den beelde des zoons Gods gelijkvormig te maken, die heeft hij ook geroepen, die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Daarop volgend die hoofdstukken, daar stond 4e, over de roeping van Joden en heidenen, en ook daar weer die verkiezing. Niet degene die loopt of wil, maar het is alleen te herleiden tot de barmhartigheid Gods. Verkiezing en verwerving. Ontzaglijke zaken. En dan vanaf hoofdstuk 12 als 5e. Laten we zeggen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? De praktijk der godzaligheid. Opwekking tot liefde en eensgezindheid en nog zoveel meer. Ook persoonlijke ontboezemingen van Paulus. Zijn voornemen om naar Rome te komen. En ja, u weet het, indrukwekkend ook, de afsluiting met zoveel groetenissen. Groetenissen. Van het ene huisgezin Gods aan het andere huisgezin Gods. Samen één huisgezin van God. De groetenissen. Ja. De Romeinenbrief. Wij zijn vanmorgen geroepen met name te overdenken een gedeelte van het 13e hoofdstuk. En daarin ook dat bekende vers waarmee Augustinus als het ware nou niet zozeer is stilgezet, maar wel een doorbraak mocht beleven om niet langer meer te hinken. Maar daar is de slag gevallen om niet meer de wereld te dienen, niet te verlaten, daar is de brug opgehaald. dan mocht een ander leven gekend worden. Romeinen 13, twee gedeelten. Het eerste is niet gelezen. Ook heel bekend onder ons, denk ik. Gezagsgetrouwe mensen als we toch immer zijn. Hè? Over de overheid die wij schuldig zijn te gehoorzamen. De overheid die geroepen is om er te zijn ten gunste en tot het welzijn van de bevolking. In alle opzichten. Een overheid die het zwaar door niet te vergeefs draagt. Een overheid voor wie de welwillende niet te vrezen heeft. En het tweede gedeelte, dat is u gelezen. Opwekking tot eensgezindheid, liefde, heiliging van het leven. En dan, en daar eindigt dit gedeelte mee, en dat willen we ook overdenken, te meer als wij letten op de tijd waarin wij leven. Dat is wat, zoals gezegd, wij vanmorgen met u in uw midden, met de hulp des Heren, willen overdenken. Het zijn de versen 11 tot en met 14 van het u voorgelezen schriftgedeelte uit Romeinen 13. Sprekend van de liefde, en dat is de heiliging van het leven, gaat Paulus daar verder in het 11e vers. En dit zeg ik te meer. Terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de uur is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen. Dat is dan de tekst betreffende Augustinus met name. Dat bijzondere ogenblik toen dit woord tot hem kwam. Niet in slaapkamers en ontuchtigheden. Niet in twist en nijdigheid. Maar doe dan de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover. De aansporing en de opwekking tot heiliging van het leven in de eindtijd. Want dat is de gelegenheid destijds waarvan Paulus spreekt. Het is in het laatste der dagen. En daarom te meer heilig te wandelen in liefde en eensgezindheid. Twee gedachten, twee korte woorden, tijd en strijd. Tijd, en dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid des tijds weten, wij letten op de tijd. En het tweede, de strijd daartoe geroepen om de wapenen van de duisternis af te leggen en de wapenen des lichts op te nemen. Om met die wapenen toegerust de strijd te strijden om in te gaan in de vreugde des Heren. Dus een oproep tot heiliging van het leven, met name in de eindtijd. Ten eerste tijd, ten tweede strijd. En bij die strijd is er dus sprake van een afleggen van werk en wapenen van de duisternis en het opnemen van de wapens en de werken van het licht. Laten we samen eerst zingen van Psalm 1. Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulke samen rotten, die roekeloos met God en de godsdienst spotten, maar serenwet, blijmoedig, dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Wij noemen u het eerste vers van Psalm 1. opwekking tot een heilige levenswandel. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten. Zo spreekt Paulus de gemeente van Rome aan. Hij wijst op eensgezindheid, op liefde, op heiliging. Te meer. En dan wijst hij naar de tijd. Er staat hier de gelegenheid destijds en die weten wij. Paulus is een zeer vriendelijk mens. En hij oordeelt als regel naar het oordeel der liefde. Of ze het allemaal weten. En ieder oordelen voor zichzelf. Maar met het oordeel der liefde zegt hij, u weet dat toch? Wat? In wat voor tijd wij leven? De gelegenheid destijds. Er staat maar één woord. Er staat het woord tijd. Maar het is een bijzonder woord. En zou ik het willen omschrijven, dan betekent dat woord eigenlijk de rechte tijd. Of de beslissende tijd. De tijd waar het moet gebeuren. Een kantelpunt als het ware. Gekwalificeerde tijd wordt dan heel netjes gezegd. Beslissend ogenblik. En dat weten we. En wat bedoelt Paulus dan met die tijd? Die zo beslissend is, alles beslissend is. De tijd. Wat is de tijd eigenlijk? Daar is al wat over geschreven en over nagedacht. We kunnen het eigenlijk niet eens zeggen. Tijd, en dat is hier wel duidelijk, is iets wat begint en ook weer ophoudt. God is van eeuwigheid. En de tijd is geschapen. Met het heelal, de wereld, is ook de tijd geschapen. En als het heelal en de wereld voorbij zal gaan, zal ook de tijd voorbij zijn. Ook tijd is geschapen. Er was alleen eeuwigheid. Maar een ogenblikje, ja, u voelt wel, ik kan het niet uitdrukken. Ik gebruik de verkeerde woorden. Maar wij leven in de tijd en wij hebben geen woorden die ten diepste kunnen peilen wat eeuwigheid is en hoe het geweest is, hoe het zijn zal. Het is zo gebrekkig, maar u, ik zeg het maar met Paulus, u verstaat mij toch wel. Er was eeuwigheid, een ogenblikje tijd en dan is die tijd voorbij. En zo indrukwekkend is dat ook betuigd door de Heer Jezus zelf in Openbaring 10. Er zal geen tijd meer zijn. De hemel en de aarde gaan voorbij en dan is ook de tijd voorbij. Dan is uw tijd voorbij. U die zegt, ik heb nog de tijd, u heeft dan geen tijd meer. De tijd dus op zich is al beslissend. In de tijd moet het ook gebeuren. Wat bedoelt Paulus nu? Het is de eindtijd. Hij zegt, dit is een bijzondere tijd, want de tijd raakt op. Er is niet zoveel tijd meer. De zandloper is bijna aan het einde. Nog een paar korreltjes, dan is het voorbij. En zegt u misschien, nou Paulus, 2000 jaar geleden bijna. Dan verstaat u het niet. Als u dan wil dat ik een tijdstip noem, laten we dan maar eens zeggen, het was toen 3:15 in de nacht. Laat het nu dan 3:30 zijn. En dat is wat Paulus bedoelt. Het is al een eind op weg naar de morgen die komen gaat. En dan zit u met die 2000 jaar. Nou, dan lees u nog maar eens bij Petrus. Maar ik zal u nog wat anders zeggen. De tijd. Wij rekenen wel een eeuw, maar de tijd is voor ieder persoonlijk. Hè? En die is wel kort hoor. En de tijd is als een damp. En iedereen die wat ouder is, weet het ook. Het is zomaar voorbij. In alle gevallen is dit waar. We leven de eindtijd, het gaat naar het einde toe. En dan zou het nog 100 jaar duren voordat de Heer Jezus wederkomt. Als u vannacht sterft, is het ook eeuwigheid. Alle tijd is eigenlijk per definitie eindtijd. Omdat alle tijd een einde neemt. Ik heb heel veel woorden nodig om u één ding te zeggen. Er is niet veel tijd meer. Het einde is nabij. En dat komt steeds dichterbij. Alweer 2000 jaar verder, Paulus, bijna. Misschien al 3:15 of 4:00, ik weet het niet. Maar het gaat steeds meer naar het einde van de nacht. De wereld gaat voorbij naar begeerlijkheid. De tijd gaat voorbij. Dat wil Paulus zeggen, die tijd is kostbaar. Gebruik die ook. Alle tijd is nog een keer en dan toch weer hetzelfde, maar met andere woorden. Alle tijd is voorbereidingstijd op de eeuwigheid. Er is eeuwigheid en in die eeuwigheid een stipje. Een deel van een punt, van een naald. En dan is het weer eeuwigheid. Zo kort. Eindtijd. Het gaat naar het einde toe. En dan weegt het nog meer. Wat ik u voorhoud. Dan ga ik naar het tweede woord wat daarmee verband houdt. De tijd is dus eindtijd. Voorbereidingstijd. Beslissende tijd. Dan moet er dus wat gebeuren. Dat begrijpt u wel. Nou, dat staat dan verder. Ander woord voor die tijd. Het is de uren. Nou, nog korter. Een uur is al niet veel meer. Het is de uren. Nee, niet zeggen 2000 jaar maal 24 keer 365, dat is heel wat meer uren. Het is de uren. 1 uur. Het ogenblik. De uren, en dan komt het om op te waken. Wakker te worden. Om uit de slaap te ontwaken. Zoals hij het elders schrijft. Ontwaak gij die slaapt. Het is de tijd om te ontwaken. De hoogste tijd. Geliefde, ontwaken. Hè? U zegt, ik begrijp het. Wakker worden. Wij slapen allen. De slaap van de zonde. Een zonde, dat is heel veel, maar is ook bedrog. Zonde bedriegt. Wat bedoel ik? Wij slapen. Wij dromen en in de slaap en in een droom kan er alles zijn wat helemaal geen realiteit is. In een droom, in de slaap, kunt u de rijkste man of vrouw ter wereld worden. Het grootste huis bewonen. De meeste schatten vergaderd hebben, kan in een droom, in een slaap, allemaal. Maar het is geen werkelijkheid. En daar komt u wel achter als u wakker wordt. Inbeelding, bedrog, dromen, niet altijd. En dat is ons leven. Wij leven in een schijnwereld. Hoe leven wij hier? Als in de slaap. Wij dromen van geluk. En wie heeft het nou gevonden? Toen ik jong was, nee, maar als ik dat zou hebben, dan zou het goed zijn. Dan getrouwd en dan kinderen. Nee, maar dan zal ik wel gelukkig zijn. En het eindigt in de dood en niet gevonden. Ieder mens aan het einde van het leven niet gevonden. We hebben het geluk gezien in wat het niet bleek te zijn. Een goede gezondheid. Maar dan een breuk in het huwelijk. Of een goed huwelijk. Maar de man door de dood weggenomen. En we leren Het is hier niet. En toch blijven we hangen aan de schijn. En we streven naar geluk en we weten, het zal er niet zijn en toch doorgaan. Een schijnwereld. En nou zegt Paulus, wakker worden. De realiteit onder ogen zien. En wat is de realiteit? Hier is geen geluk. Hier is een oord van dood. En we zijn op weg naar de hel. Als u en ik hopen het zo. Onbekeerde medereiziger, vanmorgen wakker wordt. Dan ziet u uw leven zoals het altijd geweest is. Dan ziet u hoe u daar hangt als een draad, aan een draad boven de hel. En die draad is de tijd. Die tijd wordt steeds dunner. Straks knapt het draadje en u valt in de eeuwige rampzaligheid. Wat ziet u dan als u wakker wordt? Wie u bent, een hater en vijand van God, die de eeuwige verdoemenis verdiend heeft. U ziet uw leven als een en al afkeer van God. Wanden naar het goedenken van uw eigen verdorven hart. Alleen maar zonde. Aan iedere zonde de hel. Dat is wakker worden. Dan kun je op twee manieren wakker worden. Sommige mensen worden heel langzaamaan wakker. Dringt het door steeds meer. Of sommigen in één keer de angst en hel mij alle troost heeft missen. Maar wakker worden betekent altijd de werkelijkheid onder ogen zien. Van God afgevallen. De zonde lief gehad. Op weg naar de dag van het oordeel. Sterven is God en moet. Hoe vaak heb ik het niet gehoord? Het ging dag in dag uit door. Sterven is God en moet. Sterven is God en moet. Een rechtvaardig God. Een heilig God. Niet kunnen bestaan. De wanhoop. De vlucht. Proberen er nog iets van uitstel voor te krijgen. Heer, heb geduld met mij. Ik zal het op orde maken. Ik zal betalen. Heb dan wat geduld. Maar God bleef eisen. Het moet betaald worden. Geprobeerd met mijn welwillendheid. Mijn goede voornemens. Het bleek alleen maar het plaveisel van de weg naar de hel te zijn. Alles afgesneden. Verloren, verloren. Er blijft er over van de mens. Voor eeuwig verloren. En dat nou recht, want God is zo heilig. Dat een zondaar voor hem niet kan bestaan. Geen gemeenschap kan hebben. Dat is wakker worden. En de rest is dromerij. Godsdienstige dromerij. Het maakt niet uit. Wakker worden. Werkelijkheid. Een wereld verloren in schuld. Ik in zonde ontvangen en geboren. En daarom, doopouders, hoe vaak heb je ja gezegd? En daarom uw kinderen zonde ontvangen en en aan alle hand ellendigheid aan de verdoemenis zelf onderworpen. Daar zitten je kinderen aan. En u zelf ook, onbekeerd, aan de verdoemenis onderworpen. Dat is wakker worden. Dat wilt u niet, hè? Laat me alsjeblieft met rust. Laat me wat slapen. Nog weinig sluimeren. Nog weinig sluimeren. Straks de ogen open in de rampzaligheid. Wakker worden. En dan moet u erop letten. Zeker heeft Paulus de onbekeerde medemens op het oog. Heeft hij altijd op het oog. Maar toch spreekt hij hier bijzonder tot de kerk. En nou zegt u vanmorgen, ja, maar die zijn wakker geworden. Ja. Ja, die zijn wakker geworden. Dat is waar. Maar het kan wel zijn dat je wakker wordt en dat je toch weer neigt wat in te dutten. Ook de wijze maagden slapen weer in. Daar wijst Paulus ook op. Het kan weer zo wennen. En naar die eerste liefde. U zou nooit meer zondigen. En de gemeenschap de heiligen beoefenen. En maar één ding van God begeren. Maar de praktijk is dat hij bij ogenblikken toch liever de krant wil lezen dan de Bijbel. En die gemeenschap der heiligen, ik heb het zo druk. En het leven moet ook geleefd worden. En nog zoveel meer. Een gemeente die in vaarwater dreigt te komen van gewenning, maar ook van afstomping, verachtering in de genade, het zo nauw niet meer nemen, opgaan in de organisatie van een kerk. Hoe gaat het? Nou, de begroting is sluitend. Kerkbezoek is goed. Wordt er nog een mens bekeerd? Ja, moeilijke vraag, dominee. We zijn geen hartekenners. Nee? Nee, dat zal zijn. Maar interesseert het u nog wel? Of er mensen verloren gaan, kerkenraad? Houd dat de slaap uit uw ogen. Of is de kerk een bedrijf geworden? Dan begrijpt u wat Paulus bedoelt. Ontwaak dan. Wakker worden uit uw kerkelijke slaap, uit uw sluimer. Want we hebben de waarheid, we hebben de waarheid. En we mogen nog niet mopperen, dominee. Als je ziet op andere plaatsen waar het daartoe gaat en bij ons, dan hebben we nog heel veel om. Ontwaak. U sluimert ook in. U maakt van de kerk een bedrijf. U leidt uw geloof tot een aantal stellingen. Het leven wijkt meer en meer. Daarom zeker onbekeerde. U, ja toch voor alles. Ontwaak dan. De tijd is kort hoor. Dit is de uren om wakker te worden. Ik heb sommigen van u wel eens zo aangezien. Hoe lang zit u hier al? U heeft misschien helemaal geen moed meer om ooit nog bekeerd te worden. U gelooft niet meer dat dat nog gebeurt. Dan is de duivel die slag al gewonnen. Dan staat, dit is de uur. Dit is de uur, deze uur. Uw uur. De tijd van uw bezoeking. Misschien uw laatste uur. Dan staat het uur der waarheid. Sterf is God ontmoeten. Dit uur, om wakker te worden. Maar ook Gods kinderen. En te meer... Naarmate de dag nadert van de wederkomst van Christus. Want u zegt misschien, het ging om de heiligmaking toch? Het wandelen in de liefde, daartoe wordt opgewekt. En dat te meer, omdat het de eindtijd is. Maar u zegt misschien, wat maakt dat uit? U hebt toch altijd heilig te leven? Altijd in liefde te wandelen, waarom moet het opeens meer worden? Naarmate het einde der dagen nabij komt... Ik ben niet zo'n theoloog. Ik zeg het maar eenvoudig uit het leven zoals het is. He? En dat staat hier ook. Want de zaligheid is meer nabij dan toen gij tot geloof kwam. Nou vergelijk ik dat met een huis waar het gebeurd is. Waar God in Christus u als een doemeling en vloekwaardig heeft opgeraapt. Dat uurtje der liefde, volk. Toen hij zich over onze arme ziel ontfermde. En hij zich wegschonk en wij opgelost werden in die ander. Overgingen uit onszelf in die ander. Dat is ergens gebeurd. En vanaf dat ogenblik breekt het nieuwe leven aan en dan staat er een vrouw, dat is de kerk, met een kleed. Het kleed van de gerechtigheid en nu gaat ze op weg naar de bruiloftzaal daarboven. Maar er is nog een weggetje te gaan. Ze verlaat dit huis, verlaat... Het huis van uw vader, alles wat voorheen u zo bekoren kon. Achter u laat het huis uit, daar gaat ze de straat op. Daar is de bruiloftzaal, maar onderweg, daar komt een wagen voorbij. De modder spat op en het kleed zit eronder. De bruid springt opzij. Dat is mijt de wereld, mijt de zonde. En als ze toch weer bevlekt is, knielt ze neer, verzoende zware schuld. Die ons met schrik vervult. Zo gaat de kerk naar huis. Om dat bruidskleed onbesmet te bewaren. Alle kanten dreigt er vervuiling. Maar zeg nou eens eerlijk. Als ze bijna bij de bruiloftzaal gekomen is. Dan nog te meer. Is de sluier goed? Valt het alles goed? Geen vlekje meer. Naarmate ze dichterbij komt. Wordt ze nog nauwkeuriger. Dat is wat Paulus bedoelt. Naarmate u dichter bij de bruiloftzaal komt, nog heiliger. Kunt u voor God verschijnen? En zeg nu niet vanmorgen, u brengt ons onder het juk van de wet wel mee. Dit is de gang der liefde. En daarin wordt ook wel gezongen, hoe lief heb ik u werd. Maar naarmate u dichter bij de bruiloftszaal komt, is de heiliger. Zit de sluier goed? Geen vlekje meer? U zult leven. Gaat steeds nauwer uit, ik heb ze toch gekend hoor. Steeds nauwer. De godsdienst laat het steeds ruimer hangen. Het zal nauw uitgaan. Geloof je niet? Echt. Dat is wat Paulus bedoelt. Een boodschap voor de onbekeerde, maar ook voor Gods volk. Om je te bevrijden van al die kerkelijke romslomp. Van alles wat er wezenlijk niet toe doet, waar u uw kostbare tijd aan heeft gegeven. Om weer dat ene nodige, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God voor ogen te hebben. Niet alleen dit. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg. Maar naar de eeuwige woning, het feest van mijn kroning en het eind van de krijg. Niet alleen dat hijgen, maar ook het heilige. Nog schoner, nog onberispelijker. Dat is de wens. En dat is wat Paulus bedoelt. Tijd, uren, het derde woord, ik moet verder. Dichterbij dan toen wij tot geloof gekomen zijn, bent u tot geloof gekomen? Heeft u Christus met een geschonken geloof omhelst? Bent u eens andere geworden, gemeente? Daar gaat het over. Dan het derde woord, zei ik, en de nacht is voorbij gegaan. Er staat, de nacht is aan het voorbij gaan. En dan moet u goed opletten. Het derde woord is, tijd, uren, nu nacht. Heel die wereldtijd is één grote nacht. Na de zonneval, het is een ogenblikje licht geweest, is de nacht gekomen. En dit leven is een nachtleven. Dit is een nacht. Waarom? Wat betekent nacht? Ja, niks zien, zegt u, precies. Niet weten. En dat is zoals we ook in de kerk zitten. Dat is met 7 miljard mensen van nature het geval. We weten niet dat er een God is. En we weten niet dat God heilig is. En dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. We weten niet dat God een verterend vuur is. We weten niet wat zijn zonde is en doet, wie ik ben. We weten het niet. We hebben de woorden voor, maar we hebben er geen last van. We zien het niet. We bespreken het wel. We kennen het niet. Dat is nacht. De nacht van de blindheid. De onwetendheid. En dat is het. In de nacht het licht opgaat hier. En het licht valt over mijn leven. Dan word ik wakker. En dan zie ik de werkelijkheid onder ogen. En dan weet ik niet meer waar ik het zoeken moet. Maar God weet wel waar hij ze moet vinden. Dat is gelukkig hoor. Nou, of niet. Het is nacht hier. En nou zegt Paulus. Die nacht is aan het voorbijgaan. En dan wordt het morgen. En u zegt, ja, maar het lijkt wel of het steeds donkerder wordt op aarde. Ja, dat is waar, ik weet wat u bedoelt. Weer die tijd, het wordt steeds donkerder. En dan zie je daar Openbaring 22 vers 11 waar worden. Het gaat uit elkaar. Het lag toch al uit elkaar, dood en leven. Maar dat komt steeds meer aan het licht, want de goddeloze wordt steeds goddelozer en de vuile wordt steeds vuiler. En de rechtvaardige wordt steeds rechtvaardiger, gaat steeds meer uit elkaar. De kloof is steeds groter en breder tussen wereld en kerk. Dat zien we ook gebeuren. Het wordt steeds donkerder. De mens leeft meer en meer uit wat erin zit. Wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij gelust. Er is geen God. De moderne mens tart God. Overschrijdt alle grenzen. Niets is er heilig voor hem. En dan ook niets veilig voor hem. Met zijn bezoedelde handen zit hij overal aan. Het ongeschapen, ongeboren leven, het oude leven. Overal aan. Alles bevuilt hij. wordt steeds erger, het wordt steeds donkerder. Maar dat is het kenmerk dat de dag nabij is. Want dat is altijd zo. Vlak voor het aanbreken van de dag is de nacht op het donkerst. Dan zal het niet lang meer duren, volk. Of er zal kolen op de wolk om zijn bruid thuis te halen. De nacht is vergevorderd. Het zal niet lang meer duren. Dan de nacht is dus onwetendheid. Nou, zo'n volk dat in de nacht wakker is geworden, toen met het licht. En nu wandelen ze bij het licht van dit woord, door de nacht, vol strijd en zorg. Maar het is nacht. En ook voor de kerk is het nog nacht. Al is het licht dan opgegaan. Het licht Christus. Er is nog zoveel, wat Paulus noemt, raadselachtig. Ik zie in een duisteres reden, een spiegel. Zoveel versta ik niet. Ik begrijp het ook niet. Ik ben mezelf ook een raadsel. En zoveel waarom. Ook in dat opzicht is het voor de kerk zo duister nog. Maar nu is het vierde woord. Dan kan het vanmorgen allemaal maar aanstippen hoor. Het woord dag. De dag is nabij gekomen. De grote morgen breekt aan. En als nacht betekent onwetendheid, blindheid en dus ook dwaasheid. Dat betekent dag, kennis, wetenschap. Met dat de tijd voorbij is. Met dat de wereld voorbij is. Wordt het licht. Alles komt aan het licht. Dat betekent de hemel voor de kerk. Daar geen raadsels meer. Dan wordt het waar, na deze zult gij verstaan. Maar ik om gemeend heb, omdat ik het niet begreep. Wordt opgelost, uitgeklaard. En de ziel valt in aanbidding neer. Heilig zijn door God uw wegen. Zingt u nu ook wel eens hoor. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dan wordt God in zijn wegen en werken goedgekeurd. Aanbeden. Alles opgelost. Dan komt de kennis meer en meer wie God is. Van de deugden van zijn almacht. Zijn wijsheid en goede tierenheid. Steeds meer kennis van de liefde Gods in Christus. Dat is de dag, dan komt er kennis, dan komt er licht, maar ook in de hel. U zegt dat is een oord van duisternis. In dat opzicht is het een oord van licht. Ook daar zal de dag zijn. De kennis zijn, dan zal een mens weten. In de hel, tegen wie die gezondigd heeft. Dan zal hij weten, wat het gewicht van de zonde is geweest. Dan zal hij weten, het rechtvaardigen van de eeuwige straf. Dan zal de licht vallen op zijn eigen wanstaltig wezen. De trekken van een duivelskind zijn dan niet langer meer verborgen. Ook dan is het licht. Wij weten mensen wie die is. Wie God is. Zo spreekt Paulus over de tijd. Beslissend. De uren waarin het moet gebeuren. De nacht die bijna voorbij is. Dat we nog zoeken verlicht te worden. De dag gaat komen. Dat alles aan licht komt. De wetenschap zal zijn wat de hemel is voor de kerk en wat de hel is voor de verdoemde. En waar wil dat ons brengen? De tijd voort is kort, gemeente van Vriezenveen. Kinderen, je hebt niet alle tijd. Je hebt maar weinig tijd. Dat is de prediking. Ontwaak dan. Hier is het licht. Het schijnt over ons leven. Brengt de ellende aan het licht. Des doods schuldig. Gelooft u dat dan? Dat u wankelt ten dode toe. En dat het nodig is als een vuurbrand uit het vuur gehaald te worden. Het licht dat het vreselijk is om te vallen in de handen van een rechtvaardig, zeer heilig God. Maar ook licht op die gezegende Zoon van God. Die gekomen is om helwaardigen een hemel te bereiden. Hoe dan? Door zelf in de hel neder te dalen. Het licht op Christus. En als hij komt, dan breekt het licht ook door. Die zal ik steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. En dan ga ik geen onbekend pad meer. Misschien wel onbekend, maar niet onzeker. Want God is aan mijn zij. Dan leunt de bruid op haar liefste. Dan valt het licht van Gods woord ook over de levensweg. Dat is wat de dichter ook zegt. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht voor mijn pad. Dat geeft licht in deze duistere wereld. En dat is de opwekking. Daar wil onze eerste gedachte u op brengen. Tijd, zo weinig. Daar wil de apostel u brengen. Daar willen wij u brengen. Daar waar staat in 2 Petrus 1 vers 19. Wij hebben het profetisch woord. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt. Als op een lamp. Schijnend in een duistere plaats als deze wereld. De nacht. Totdat de dag aanlichtte. En de morgenster opga in uw hartje. De uren zijn weinig. Ontwaak dan. Ontwaak. Uren zijn weinig. Zo spreekt van de hemel uw heiland, God zo. Naarmate de bruid dichterbij de bruiloftszaal komt, heiliger is haar voornemen, schoner te wandelen en te handelen, te denken, te doen. Weet u nog, Hieronymus van Alphen net gezegd, hè? Hoe dichter ik nader. Wat was het laatste regeltje ook alweer van dat eerste couplet? En het einde van de krijg. Het einde van de oorlog. Er moet dus gestreden worden. We hebben de tijd nog, niet veel meer. Het moet gebeuren. Alles beslissend. Onbekeerde medereizigers, kerk, ook u. Wakker worden. Moet gebeuren in deze uren. En het zal altijd zijn in de weg van een strijd. Strijd. En als er één woord Bijbels is, dan is het dit woord. Strijd. Strijd. Het oude volk zei, als je werkelijk bekeerd was, welkom in de strijd. Niet anders. Je denkt, nou het opgelost, nee, nu begint het pas. De strijd. Twee dingen. Gemeente, laat ons dan afleggen de werkende duisternis en aandoende wapenen des lichts. De strijd bestaat dus uit twee zaken met name, ze hangen ten nauwste samen. Afleggen van de werken en de wapenen van de duisternis. En het opnemen van de wapenen en de werken van het licht. U had al een strijd, gemeente, en u heeft nog steeds een strijd. Als u onbekeerd bent, vanmorgen, kinderen ook. Doe niet anders dan strijden tegen God. Hoe strijdt u tegen God? Ik speel als kind. En zo blijf ik al spelend uit Gods handen. Ik werk als groot mens, ik ijver, ik wil rijk worden. Zo blijf ik uit Gods handen. Maar iedereen strijdt om één ding uit Gods handen te blijven. En hij heeft veel wapens. Waarmee hij God beoorlogt. U ook. Vroeger zei ze wel eens, als je bekeerd was, die man is gearresteerd. Die man is gearresteerd. Op heterdaad betrapt, midden in de zonde. En als hij wapens heeft, dan wordt hij ontwapend. En dan gaan ze vervolgens naar je huis, huiszoeking. Daar komen ook wapens aan het licht. Nou, zo is de bekering inderdaad, ja. U wordt ontwapend, wat is dat dan? Wat is het grootste wapen in de strijd tegen God, weet u dat? Ongeloof. Ongeloof. En dat gebeurt. Dan breekt het uur de liefde aan. Dat wapen wordt u uit handen geslagen. Als u al ligt voor God, verloren voor eeuwen verloren. En Christus komt. Om het verlorene tot zich te nemen. Dan krijgt die verloren ziel geloof om Christus te omhelzen. Dan krijgt hij armpjes om op de armen van die borg te leggen. Dan krijgt hij voetjes om die borg na te lopen. En hart dat klopt van liefde voor die borg. Ogen om op hem te zien. Als God komt, neemt hij alles mee. Eerst zijn wapen wordt afgenomen. Ongeloof. En dat komt ook niet meer terug. En als er vanmorgen één zit, en ik denk daar wel eens aan, die zegt, nou moet u eens weten hier, wat hier zit, een ongelovig mens. Nou zegt u precies goed. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp, maar ongeloof is niet hetzelfde als ongelovigheid. Ongeloof is in de stand van de onwedergeborene. En ongelovigheid, dat is een stand in het wedergeboren leven. Een ziel kan geloven en toch ongelovig zijn. Thomas was wel bekeerd hoor. We hopen er vanmiddag iets van te mogen zeggen. Thomas. Ja, ik heb altijd een... Ik weet niet wat ik daar moest zeggen hoor. Maar ik hou wel van Thomas. Maar dat is het belangrijkste niet hoe God houdt van Thomas. En die was wel verenigd met Christus hoor. Maar die leefde zo van het zichtelijke hè. Ongelovig. Dus dat is het eerste wapen. Dan gaat God huiszoeking doen hè. Het grootste wapen is afgenomen. En dan in uw huis, wat er allemaal niet naar boven komt. Dan wapens tegen God met hoogmoed. De wellust. Slaapkamers. De hebzucht. De onmatigheid. De eigenzinnigheid. En nog zoveel meer. En het is goed hoor, als er dagelijks huiszoeking plaatsvindt. Inbreker. Dat is wat hier staat. Die oude wapens inleveren. Begraven, verbranden. En dat maar niet hier kunnen. Ze worden mijn huis uitgedragen. Morgen weer binnengedragen. Tot de tanden toe gewapend toch weer hoogmoed. Kerkelijk hoogmoed. Wij hebben de waarheid. Ik ben bekeerd. U kent er niks van. Ach, tegenwoordig, hou op. Tijd voor huiszoeking, vrienden. De wapens moeten maar weer eens opgespeurd worden. En dat is wat Paulus bedoelt, gaat nog eens na. Kijk het nog eens na. Al die wapens die je tegen God gebruikt, de werken der duisternis. Nog een keertje. Hoogmoed. U weet het allemaal zo goed. Hebzucht, altijd alles maar hebben. Nooit genoeg, steeds mooier. Wellust. De hete begeerte van het lichaam. Onmatigheid. Dat zegt Paulus. Brasserijen. We eten wat af hoor. Maar daar gaat het om. Dronkenschappen, er wordt wat gedronken. Er zijn meer mensen verdronken in die kleine glaasjes dan in die grote oceaan. Vooral in onze tijd. Onmatigheid in alle opzichten. Ook niet alleen in het vele eten, maar ook in het exquise eten. Kan niet fijn genoeg zijn. Overdaad schaadt in alle opzichten. Ontucht. Overspel. Deze tijd is een tijd van het lichaam. Het gaat alleen over het lichaam. Bij de jeugd zie ik er leuk uit voor mijn jeugdgenoten. Aantrekkelijk. Kan ik meepraten, kan ik meedoen, hoor ik er ook bij. Het lichaam moet schoon zijn, moet gezond zijn, moet mooi zijn, goed gekleed. Was dat maar zo. Het gaat hem over het lichaam. Kleuren, alsof de schepper geen goede kleuren heeft. Isebels, te over, ook in onze kringen. Het gaat om het lichaam, het is een lichaamscultuur. En onze bladen gaan ook die kant op. In meditatie aan het begin zou je bijna zeggen een vlag die de lading moet dekken. En voor de rest, ik had weer niet mooi genoeg. We moeten erop uit, naar buiten, genieten enzovoort. Zo werelds. En we zien het niet meer. Het is nacht. Hier staat het. De wapens, de werken van de duisternis. Kijk eens naar het laatste versje. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Ik zei al, het is een lichaamscultuur. Een lichaamscultuur. De gezondheid, de kleding, de voeding, de schoonheid, daar gaat het om. En ik leef in een wereld waarin geen zielen meer zijn. Wel lichamen, maar geen zielen meer zijn. En dat is zo'n benauwende gewaarwording. Ook onder ons, hoe gaat het? Ja, mag wel gaan, ben gezond. En wie schreef er nog uit, mag niet gaan, ik ben nog onbekeerd. Het weegt niet meer zo zwaar. Ik heb het misschien wel eens verteld, maar dat is meer dan zomaar een voorbeeld. Dat is al jaren geleden dat ik ergens was. Ik zeg de naam van de plaats niet, want dat doet er niet toe. Ik weet wel, het was een eerste dienst. In de tweede dienst moest ik in de oude gemeente van IJsselmuiden dopen. Ik moest me wel wat haasten, als ik eerlijk ben. Dus ik zei, ik ga, want het is nog een doopdienst. Toen zei ik zo, ja, ach, mensen zeggen wel meer wat, hè. Ze moeten een blind kind dopen. Een blind kind ook dopen, meneer, wat erg, hè. Ik zei, ja, geestelijk blind. Oh. Dat doet pijn, hè. Oh. Is het erger niet? Nou, dan val je wel om met je kerk. En ik wist het wel, we tillen er niet zo zwaar aan. Dat kinderen verloren gaan en verloren liggen, we tillen er niet zo zwaar aan, hè? Nee. Als ze blind zijn, fysiek blind is, ken ik toch wel erger. Al spreek je daar niet geringschattend over, hoor. Ik weet niet wat het is. Maar geestelijk blind zijn is het allerergste. Het gaat om het lichaam. Het lijkt wel of we geen ziel meer hebben voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En dat is wat God nou je leert in de waarachtige bekering. Dat gaat wegen. Mijn ziel, mijn arme ziel, hoe krijg ik die gered? Of werd mijn ziel door u gered? Of niet? Is je ziel nou gered, kind? Je kunt zo niet doorleven. Jongens, dat kan niet. De wapens inleveren. Dat is genade, weet ik. Ik haast me naar het tweede, maar zo eerst samen zingen. 119 vers 1. Voordat ik het laatste nog met u zou willen overdenken, namelijk de wapens opnemen. Eerst maar 119 vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsde zweren werd betracht. De eerste van 119.
Thank you.
voor dat ik probeer af te sluiten. Nog een vraag. Ik kan hem bijna van sommige gezichten aflezen. Ik weet het toch wel hoor. Ja, dominee, dat kun je allemaal wel zeggen, maar kan ik niet. Kan ik niet. Paulus, hoort u het? Ze kunnen het niet. Zal ik het eens heel kort zeggen? Nu gaat het daarom in de Bijbel niet hoor. Wat u wel of niet kunt, ik bedoel eigenlijk wat ik wel of niet wil, en dus ook niet kan. Maar wat God wil. En dat is in onze kerk ook zo benauwend. We zijn allemaal slachtoffers. Nee, we zijn daders. Slachtoffer. Golgotha, daar. God en zijn lieve kind. U bent dader. Altijd, dat kan ik niet. Er is genade voor nodig, dat weet ik. Het gaat erom dat God eist. Dat we op zijn waarheid leiden. Altijd bij, dat is dat slachtoffer. Dat kan ik niet. Maar dat moet schuld worden, u kon het wel. En heeft u zelf die mogelijkheid benomen, schuldig alleen. Dat is de prediking. Als u dit hoort. Ze meer. Heilig te wandelen. En in mij is geen kracht. En dus dan breek dat. O God, verzoen dit ware schat. Wil je degene die daar met de Franse slag zich vanaf maakt. Maar dat is juist de nood en de schuld van de kerk. Ik heb het gekund en God is het waardig om geliefd en geloofd te worden. En dan kom ik zo niet weg. Ik kan het niet. Verzoem de zware schuld. Nou ligt de harpen, jongen. Maar ga verder. Het laatste. Een aandoende wapenen des lichts. De wapenen van de duisternis zijn gekenmerkt door onwetendheid. Het is blinde haat tegen God die we niet kennen. Een verblind verstand dat doorgaat in de zonde. Dat zijn de wapenen en werken de duisternis die zijn gekenmerkt door blindheid. Blinde haat, verblind verstand. Dat is wat. U wordt gewaarschuwd, u gaat door in de wellust. In het vergaren van schatten. In eten en drinken laat ons vrolijk zijn. Maar morgen gaan we toch niet dood. Zo blind. Dat hoort bij de duisternis. De werk van de duisternis. En de werkende wapens van het licht zijn kennis. En daarom kan ik heel kort zijn. Al die wapenen van het licht zijn wapenen van kennis. En zo heb ik te strijden. Geloof. U denkt aan Efeze 6, de wapenrusting Gods geloof. Dat is kennis van God in Christus. En kennis is ook altijd liefde tot God in Christus. Hoop. Dat is kennis van de rots waarin ik mijn anker uitwerp. Die hoop zal nooit beschouwd worden. De wapens van de kennis. En zo kan ik alleen maar wandelen. Ik heb vanmorgen ook niet de bedoeling om te zeggen, doe nou eens goed je best. Ijver nou eens nog meer om mensen op te zoeken. Wat meer aan de kerk te geven. En wat minder in de natuur rond te hangen. Een soort werkopdrachten, nee. Wapenen des lichts. En ik wil nu stoppen. Ik heb maar één wapen in de strijd. Die anderen zijn er wel, afgeleid. Maar hier gaat het om één wapen. Christus alleen. Hij is mijn hoop. Hij is mijn lust. Hij is de rots om op te staan. Een hoofdvertrek om in te wonen. zijn bloedwonden, de schuilplaats in de toorn van God. Christus is mijn schild in het strijdperk van dit leven. En dat is wat Paulus ten diepste bedoelt en daar eindigt hij ook mee. Doe dan Christus aan. Dan heeft u de speer, het schild, dan heeft u de complete wapenrust in God. Heb ik Christus, dan heb ik alles. De gerechtigheid die voor God kan bestaan. Doe dan Christus aan. De kerk heeft hem aan. Ik had het een keertje erg koud. Zonder overdrijving. Het was dus een oude, heerlijke kerk hoor. Het water was bijna bevroren. Ik droeg nog een toga. Toen deed ik zo. Zo nog eens lekker om je heen slaan. Dat is in de eindtijd. Het wordt steeds kouder buiten. Kouder. Goddelozer. Nog meer ingewikkeld te zijn in Christus. Ik hoef niks. Heb ik hem, heb ik alles. En dan durf ik de strijd wel aan. Maar dan klinkt het steeds weer als ik het niet meer weet met Jozefat. Wees schreden stil. Ik zal voor u strijden. En naarmate ik meer kennis, dat is het wapen. Hè? Kennis van Christus heb. Liefdekennis. Naarmate meer dat kleed om mij heen gewikkeld is. Des te meer ik de gerechtigheid mag kennen. Des te meer het verlangen ook groeit om ontbonden te wezen. Even bij Christus te zijn. Dat is het kleed waarin de kerk naar huis gaat. En dat wensen om besmet te houden in deze wereld. Mijn schild in de betrouwen zijt gij, o God. Het enige wapen in nacht en duisternis. Geliefde, en zo gaat de kerk naar huis. Ik zou zeggen, volk, trek het kleed nogmaals wat nauwer om je heen. Het wordt steeds kouder buiten. Maar in Christus is warmte. De warmte van de vergevende Godsliefde. De warmte van een eeuwig huis. Hoe dichter ik nader. Nog één keer. Hoe dichter ik nader. Aan het huis van mijn vader. Hoe sterker ik heig. Maar ook heilig, hè, weet u nog. Naar de eeuwige woning. De dag van mijn kroning. Waar wordt de kerk mee gekroond dan? Met vreugde en blijdschap. En dat kroontje zou ik niet graag van het hoofd afwerpen hoor. Als het gaat om de eer geven wel. Maar blijdschap zal nooit meer wijken van het hoofd van de kerk. De dag van mijn kroning en het einde van de krijg. Amen. Neig dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. De troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.